Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op pauselijke actualiteit. Ja, ik laat automatisch het Vaticaan even weg. Niet omdat er niets gebeurt in het Vaticaan, maar de paus die bevindt zich natuurlijk momenteel in Castel Gandolfo, zo'n 42 kilometer van het Vaticaan verwijderd, het buitenverblijf van de pausen. Dat betekent vakantie, een rustiger ritme, hoewel dat relatief is als het gaat over paus Leo XIV, maar toch de bedoeling om een tijd van vakantie te houden. Betekent ook dat de generale audienties op woensdag opgeschort zijn tot en met augustus, dat er geen officiële audienties plaatsvinden. Maar de Heilige Vader die neemt wel de tijd om enkele uitstapjes te maken. En daar gaan we het vandaag onder meer over hebben. En we kunnen nu ook de aankondiging van een echte Vlaamse primeur meegeven. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Er is een, en daar zullen we mee beginnen, een nieuwe internationale onderscheiding in het leven geroepen. En genoemd naar de paus Leo XIV Sustainability Medal, door de Villanova University, om uitmuntend leiderschap op het gebied van duurzaamheid en integrale menselijke ontwikkeling te erkennen. Deze zal voor het eerst worden uitgereikt tijdens de Villanova International Sustainability Conference 2026 in Rome en Castel Gandolfo. En de uitreiking zal gebeuren door niemand minder dan de paus zelf. De medaille is bedoeld om diegenen te eren wier werk blijk geeft van een holistische visie op duurzaamheid, waarbij zorg voor het milieu, sociale rechtvaardigheid, aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen en verantwoord beheer van economische en natuurlijke hulpbronnen met elkaar worden verweven, aldus het persbericht van de universiteit. Het is een universiteit die in de Verenigde Staten gevestigd is, een Augustijnse universiteit ook, en zij voegden eraan toe dat ze integrale ecologie belangrijker vindt dan puur technische maatstaven. Wie kan deze medaille ontvangen? Ze kunnen afkomstig zijn uit elk vakgebied of elke discipline en worden geselecteerd op basis van hun aantoonbare bijdrage aan het bevorderen van een duurzamere en rechtvaardige wereld. De allereerste paus Leo XIV duurzaamheidsmedaille zal door de Heilige Vader zelf worden uitgereikt in Castel Gandolfo. Het thema van deze Sustainability Conference zal zijn Responding to the Cries of the Earth and the Poor, of Antwoorden op de Roep van de Aarde en de Armen. Die zal plaatsvinden van 12 tot en met 15 oktober dit jaar. Ze zal zowat 300 deelnemers bijeenbrengen, waaronder academici, onderzoekers, vertegenwoordigers van de kerk, stichtingen en leiders uit de publieke en private sector, in een transdisciplinair forum dat is opgezet om de dialoog om te zetten in concrete gezamenlijke actie. De winnaar van de eerste medaille zal in de maand september 2026 worden bekendgemaakt, voorafgaand aan de conferentie en de officiële uitreiking in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo. Dat is dus diezelfde locatie waar ook die lunch met de paus zeer recent heeft plaatsgevonden, waar we in een vorige aflevering konden blijven bij stilstaan. De rector van de Villanova University, Dr. Peter M. Donoghue, zei dat de paus Leo XIV Sustainability Medal een diepgewortelde overtuiging weerspiegelt aan de Villanova University dat zorg voor onze gemeenschappelijke woning en zorg voor elkaar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door leiders te erkennen wier werk zowel milieubeheer als het algemeen welzijn bevordert, hopen we een betekenisvolle en blijvende impact teweeg te brengen in gemeenschappen over de hele wereld. Nu, dat deze universiteit dit doet is geen toeval, want paus Leo XIV is namelijk een alumnus van de Villanova University. Destijds nog Robert F. Prevost behaalde in 1977 een Bachelor of Science in Mathematics aan de universiteit. En deze kende hem later, in 2014, een eredoctoraat in de menswetenschappen toe. De medaille zal om de 2 jaar worden uitgereikt door de universiteit, als onderdeel van het streven van de instelling om wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen en integrale ecologie te stimuleren. En dus zullen de eerste genomineerden geselecteerd worden via een beoordelingsproces dat wordt uitgevoerd door leden van de Sustainability Leadership Council van de universiteit. De conferentie zal dus plaatsvinden in het Patristicum in Rome en het Laudato Si Centrum voor Hoger Onderwijs in Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo, en georganiseerd in samenwerking met verschillende institutionele partners, waaronder natuurlijk, dat zal u niet verbazen, het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling en dat Laudato Si Centrum, dat door Paus Franciscus werd opgericht om integrale ecologische vorming, onderwijs op het gebied van duurzaamheid en initiatieven geïnspireerd door de encycliek Laudato Si te bevorderen. De algemeen directeur van dit centrum is kardinaal Fabio Baggio en hij verwelkomde het initiatief. Hij zei dat de medaille voor duurzaamheid personen eert wier leven getuigt van de onlosmakelijke band tussen zorg voor de schepping en de bevordering van de menselijke waardigheid, geworteld in het licht van ons geloof. Door deze buitengewone inzet te erkennen, zo zei de kardinaal nog, eert de medaille leiders wier voorbeeld toekomstige generaties inspireert om een integrale ecologie te omarmen, die met hoop reageert op zowel de roep van de aarde als de roep van de armen. Op maandagochtend 20 juli dan, bracht paus Leo XIV een privébezoek aan de abdij van Monte Cassino en de kloostergemeenschap aldaar. En dat zal misschien wel een naam zijn die u ook bekend in de oren klinkt. De persdienst van de Heilige Stoel maakte bekend dat de paus daar even tijd heeft gemaakt om te bidden bij het graf van de heilige Benedictus. En u weet, de heilige Benedictus, samen met onder andere de heilige Augustinus, gelden als de vaders van het religieuze leven. Heel wat religieuze gemeenschappen die ontstaan zijn in die tijd, in de tijd dat de ordes opkwamen, maar ook latere congregaties, hebben zich laten inspireren door het Ora et Labora, de regel van Benedictus, waar al heel veel over geschreven is en die echt een beetje de basis vormt voor heel wat leefregels voor het monastieke leven. En ook de heilige Augustinus natuurlijk, die dat ook een leefregel heeft geschreven en waar ook velen zich hebben op geïnspireerd. En nu brengt een Augustijn een bezoek dus aan de heilige Benedictus, het graf van de heilige Benedictus. Met een heel speciaal doel, want hij is daar naartoe gegaan om te bidden voor vrede, voor de regio's in de wereld die getekend zijn door bloedvergieten en conflicten. De heilige Benedictus is ook patroonheilige van Europa. En we mogen dus inderdaad er zeker van zijn dat de Heilige Vader onder meer aan Oekraïne zal gedacht hebben. Maar ook aan plaatsen waar oorlog is. Maar oorlog is natuurlijk breed te begrijpen. Dat gaat niet enkel over wapengekletter, maar het gaat ook over de strijd tussen goed en kwaad in de wereld. De paus heeft dus voor vrede gebeden aan het graf van de heilige Benedictus en lunchte daarna met de religieuze gemeenschap. Hij is daarna teruggekeerd naar Castel Gandolfo, om daar nog enkele dagen door te brengen. Tot en met 27 juli zal hij daar verblijven. Nu, de abdij van Monte Cassino ligt zowat op 2 uur rijden van Rome. Het was het eerste klooster van de orde der Benedictijnen, die gesticht werden door de heilige Benedictus zelf in het jaar 529. De abdij die werd op 15 februari 1944 tijdens de slag om Monte Cassino vrijwel volledig verwoest, toen de geallieerde troepen ten onrechte dachten dat deze door Duitse troepen bezet was. Ze maakten de abdij met de grond gelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze met financiële steun van de Italiaanse regering herbouwd, op exact dezelfde wijze als het daarvoor was en in 1964 opnieuw ingewijd door de heilige paus Paulus VI. Het is ook op dat moment dat hij de heilige Benedictus uitriep tot patroon van Europa. Tegenwoordig woont er dus nog een kleine Benedictijnse gemeenschap in de abdij, die pelgrims en bezoekers uit de hele wereld verwelkomt. Vlakbij vindt men de oorlogsbegraafplaats van Cassino, waar meer dan 4000 militairen uit het gemenebest, van wie de graven onbekend zijn, worden herdacht op het Cassino-monument, terwijl 289 van de daar begravenen dus nog steeds niet geïdentificeerd zijn. Men vindt er ook de Poolse oorlogsbegraafplaats, de laatste rustplaats van 1072 Poolse soldaten die in mei 1944 sneuvelden bij de verovering van Monte Cassino. Christelijke kruisen en Davidsterren op de grafstenen weerspiegelen de religieuze diversiteit van diegenen die tijdens de veldtocht het leven lieten en als broeders zij aan zij hebben gestreden. Het is zo dat amper 10 dagen geleden of 10 dagen daarvoor op diezelfde plaats, die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot puin werd herleid en daardoor ook blijvend symbolisch van de verwoesting van de oorlog, de Pacis Nuncius prijs 2026 uitgereikt aan de Latijnse patriarch van Jeruzalem, kardinaal Pier Battista Pizzaballa. Als luisteraar van Radio Vaticaan, wanneer u naar onze jingle luistert, dan hoort u de eerste woorden die de toen pas verkozen paus Leo XIV uitsprak op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek. We luisteren nog even.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Het neemt ons ongetwijfeld terug naar 8 mei 2025, want toen verscheen de pas verkozen paus Leo XIV voor de eerste keer aan de wereld op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek. En hij sprak onmiddellijk over vrede, la pace sia con voi. En u hoorde ook weer klinken, una pace disarmata e disarmante. Een ontwapende en of ongewapende en ontwapenende vrede. En die woorden weerklinken ook in de titel van een nieuw boek dat recent werd of zal gepubliceerd worden door de uitgeverij van het Vaticaan, ondertussen in het Italiaans, binnenkort ook in het Engels verkrijgbaar. Disarmata e disarmante, la pace è un dono. De vrede is een gave, een geschenk. Dit boek onder redactie van Alessandro Banfi, een Italiaanse journalist, bevat de toespraken en overpeinzingen van Paus Leo XIV over vrede, en dat sinds zijn verkiezing op 8 mei 2025. Deze bundel, die nu in het Italiaans in de boekhandel ligt, binnenkort dus ook in het Engels en ongetwijfeld zullen nog andere talen volgen, die opent met een tot nu toe ongepubliceerde tekst van de paus. En wij mogen een Vlaamse vertaling tot bij u brengen. Dus een tekst die nog nooit eerder werd gepubliceerd over de vrede. De paus die zegt daar het volgende. Vrede zij met u, allen. Dat was de eerste begroeting van de verrezen Jezus aan zijn apostelen. En dit was ook het eerste geschenk dat de verrezen Christus aan zijn vrienden en aan de hele wereld aanbood. Vrede. Dat geschenk kwam echter niet goedkoop. Het verheerlijkte lichaam van de Meester uit Nazareth droeg de wonden van de passie. Hij onderging haat, geweld en de kruisiging door de wereld. Ontwapend en ontwapenend onderging Jezus onrecht en hij verrees. De verkondiging van het evangelie drong en dringt zich op in de geschiedenis. Vandaag net zoals 2000 jaar geleden. Vrede is het grote verlangen dat vele harten beroert, maar het wordt ook vaak bedreigd, met voeten getreden en bespot. Vandaag de dag zijn maar liefst 103 staten op de een of andere manier betrokken bij een oorlog op aarde. Wapens donderen en doden in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan, in Myanmar, in Jemen, in Congo en in vele andere situaties. In zijn tijd bedacht mijn geliefde voorganger Paus Franciscus de uitdrukking de derde wereldoorlog die stukje bij beetje wordt uitgevochten. Om een situatie van wijdverspreide conflicten te beschrijven die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn weerga niet kent. Terwijl ik mijn toespraken over dit onderwerp doorneem, die nu in deze bloemlezing zijn gebundeld, wil ik enkele aspecten benadrukken die mij na aan het hart liggen. Vrede is bovenal een verantwoordelijkheid. Als onze eerste reactie bij een probleem, bij spanning, of wanneer we beledigd worden, is om anderen te beoordelen, te beschuldigen en zelfs te veroordelen, dan zullen er onvermijdelijk eerst onverschilligheid en vervolgens haat over ons heen komen. Er is een manier om naar de werkelijkheid te kijken die vernietigt in plaats van opbouwt. Vrede begint daarentegen bij mij, bij mezelf. Het begint bij ons. De heilige Augustinus zei: de tijden zijn onrustig, de tijden zijn zwaar, de tijden zijn ellendig. Leef een goed leven en je zult de tijden veranderen door een goed leven te leiden. Je zult de tijden veranderen en dan heb je niets meer om over te klagen. We kunnen de machtigen van deze wereld niet om vrede vragen als we die niet zelf gaan beleven. Te beginnen bij onze dagdagelijkse relaties, in onze gezinnen, in onze huizen, in onze steden, op de werkplek. Vrede wordt opgebouwd met kleine dagelijkse gebaren. Een glimlach, een belediging vergeven, een vriendelijk woord. Bovendien wordt vrede opgebouwd met waarheid. Zelfs degenen die oorlog voeren beweren te handelen in naam van de vrede. Niemand heeft het lef om te verklaren dat hij oorlog wil omwille van de oorlog. Zelfs de machtigen der aarde weten dat ieder mens naar gerechtigheid streeft en in vrede wil leven. Vooral na de verschrikkelijke gevolgen van de gebeurtenissen in Hiroshima en Nagasaki is het toevlucht nemen tot oorlog steeds meer een avontuur zonder terugkeer, zoals de heilige paus Johannes Paulus II benadrukte. Ik heb meer dan eens de vurige oproep herhaald die de heilige paus Paulus VI tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties richtte. Wat de mensen verenigt, zo merkte mijn eerbiedwaardige voorganger op, is een pact bezegeld met een eed die de toekomstige geschiedenis van de wereld zou moeten veranderen. Nooit meer oorlog. Nooit meer oorlog. Het is vrede. Vrede die het lot van de volkeren van de hele mensheid moet leiden. Einde citaat. Vooral in het atoomtijdperk moet de waarheid doordringen. Het zijn niet de atoomwapens die vrede brengen, maar ontwapening. En deze waarheid, die in de afgelopen decennia duidelijk leek toen we getuige waren van een nucleaire de-escalatie, is verduisterd door een wapenwetloop die vandaag de dag angst en schrik zaait. Zoals singer-songwriter en dichter Bob Dylan, figuurlijk verwijzend naar de atoombom, in een van zijn poëtische composities schreef: ik haat je omdat je door de mens bent gemaakt, eigendom bent van de mens en door de mens wordt gehanteerd. Vandaag legt de kerk iedereen nederig een vraag voor. Moet de mensheid de aarde blijven bewonen? De combinatie van de cyberwereld en de wereldwijde herbewapening dwingt ons ertoe deze vraag ernstig te stellen. Vrede heeft getuigen nodig. En deze bloemlezing maakt ons dit duidelijk aan de hand van vele gezichten. De genoemde figuren, onder wie de zalige Floribert Buanacqui en de dienaren van God Giorgio Lapira en Dorothy Day, staan symbool voor vele mannen en vrouwen die zich persoonlijk hebben ingezet voor vrede, door de verleiding tot corruptie te weerstaan, de armen te helpen en de diplomatie te ondersteunen. Naast bekende mannen en vrouwen wordt vrede belichaamd door weinig bekende hoofdrolspelers die hun eigen geweten volgen. De geschiedenis heeft ons al eens dicht bij een nucleaire ramp gebracht. Uit verslagen blijkt dat de beslissing van één man, de Sovjet-functionaris Stanislav Petrov, ertoe heeft bijgedragen dat een mogelijke wereldwijde atoomoorlog werd voorkomen. Het was 26 september 1983. De radars van de bunker bij Moskou, waar Petrov dienst had, signaleerde de lancering van meerdere intercontinentale ballistische raketten vanuit de Verenigde Staten richting de Sovjet-Unie. Maar het bleek echter om een fout van het Sovjet-satellietdetectiesysteem te gaan. Petrov negeerde zijn orders en besloot de vermeende aanval niet door te geven. Het was een beslissing die werd genomen vanuit het geweten van iemand die wist dat die simpele handeling miljoenen doden had kunnen veroorzaken. Een wereld waarin machines, hoe geavanceerd en sneller dan ons zij ook mogen zijn, beslissen om weerloze mensen te bombarderen, zou werkelijk angstaanjagend zijn. Het geweten van één enkel mens kan de hele wereld waard zijn. En tenslotte vereist vrede hoop. De kerk zal, naast de liefde jegens alle mannen en vrouwen, blijven prediken. Als er één ding is waar de wereld vandaag naar op zoek is, dan is dat volgens mij een boodschap van vrede voor de toekomst. Laten wij met hoop naar de toekomst kijken. Met de boodschap van Jezus als enige bron. Want dit is de essentie van de leer van Christus. Naast de liefde, beminnen en het geven van je leven voor anderen overwinnen de dood, het isolement en het geweld. We horen het weer klinken in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en wel in overvloed. Aan hen die het risico lopen in de verleiding tot wanhoop te vervallen, in het aangezicht van de vele oorlogen die momenteel in de wereld woeden, richt ik de uitnodiging die Paus Pius XI aan de gehele kerk heeft gericht. En ik citeer. Laten wij God danken dat Hij ons te midden van de huidige problemen laat leven. Het is niemand nog toegestaan om middelmatig te zijn. Mogen God ons leiden op wegen van geweldloosheid. Mogen gelovigen en mensen van goede wil nooit ophouden te werken als vredestichters. Mogen ieder mens van vrede de levensdoelstelling van zijn of haar leven maken. Getekend Paus Leo XIV in het Vaticaan, 19 juni 2026. Ja, een prachtige tekst van Paus Leo XIV bij inleiding dus van het nieuwe boek dat gepubliceerd is door de Vaticaanse uitgeverij met de titel Disarmata e disarmante, la pace è un dono. En dus onder de redactie van Alessandro Banfi, zoals ik al zei, een Italiaanse journalist. Maar de bedoeling is dus geweest om eigenlijk al de ideeën die Paus Leo XIV tot nu toe heeft uitgesproken over vrede, om die te verzamelen in één boek en dus te laten inleiden met een nieuwe tekst over vrede. Maar wat een hoop dat we hier horen in de tekst van de paus. Blijft ook nazinderen. Niemand heeft nog het recht om middelmatig te zijn. Laten wij dat omzetten in gebed. We bidden voor de intentie van de paus. Alle intenties in het bijzonder voor vrede. Vrede in de harten van de mensen. Vrede in de dialogen, in de diplomatie, onder onze leiders. Onder diegenen die belangrijke beslissingen moeten nemen, die misschien wel een hele grote impact kunnen hebben op de ganse mensheid. Vrede, daar willen we voor bidden. En daarvoor zoeken wij de koningin van de vrede, haar voorspraak, de heilige maagd Maria. We bidden samen het Angelus met de paus en daarna kom ik nog even bij u terug met nog een vermelding van een andere uitstap die de heilige vader zeer recent heeft gedaan.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine,
et lux perpetua luceadeis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd melden we u nog een tweede uitstap van Paus Leo XIV, meer bepaald op de woensdagochtend 22 juli. Dan is hij per wagen vertrokken naar het Santuario della Santa Trinità in Valle Pietra. En dat was een grote verrassing van alle verantwoordelijken daar, van de rector, maar ook van de pelgrims die er op bezoek waren. U moet het u voorstellen, u hebt het idee aangevat om even een bedevaart te ondernemen naar een heiligdom ergens in Italië en plots staat daar Paus Leo XIV voor uw neus. Het is zo dat het heiligdom van de heilige drie-eenheid uitgehouwen ligt in de rotsen van de berg Autore, op de grens tussen de regio's Lazio en Abruzzo in Midden-Italië. De paus bracht er enige tijd door in gebed voor bijzondere fresco's die er bewaard worden, die de heilige drie-eenheid afbeelden, en hij begroette er de gelovigen en de religieuze gemeenschap. Zo reisde hij dus per wagen naar dit mooie heiligdom dat op een hoogte van meer dan 1800 meter in de Monti Sombruini ligt. Bekend als een bedevaartsoord dat duizenden gelovigen trekt die vooral ook met Pinksteren en voor het feest van de heilige Anna op 26 juli te voet de bergpaden beklimmen met vaandels in de hand. In de binnenste grot bevinden zich dus die eeuwenoude fresco's, waaronder een Byzantijnse afbeelding van de heilige drie-eenheid als drie identieke figuren van Christus. Aan de voet van de trap die het heiligdom bevat, bevindt zich de kapel van de heilige Anna, uitgehouwen in de rots. Na dit bezoek aan Valipietra reisde de paus door naar Subiaco, waar hij het klooster van de heilige Benedictus bezocht. Tijdens zijn bezoek aan het kloostercomplex nam de paus ook even tijd voor stille meditatie voor het 13e-eeuwse fresco van de heilige Franciscus. En kuste hij, zo vraagt de traditie ook, in de heilige grot van Sint Benedictus de knie van het beeld van de heilige. En vervolgens bad hij samen met de aanwezigen het Onze Vader. Het klooster en het heiligdom van de Santa Grotta worden al bijna 1000 jaar beschouwd als een van de belangrijkste plaatsen van de Benedictijnse spiritualiteit. In deze grot leefde de jonge heilige Benedictus van Nursia in het begin van de 6e eeuw als kluizenaar, in navolging van de woestijnvaders. Tijdens de periode van eenzaamheid op deze woeste plek kon de heilige Benedictus het charisma en de spiritualiteit tot wasdom brengen die hem ertoe zouden brengen de eerste kloostergemeenschappen te stichten en zo de kiem te leggen voor het westerse kloosterleven. Vervolgens begaf de paus zich naar het klooster van de heilige Scholastica, waar hij ook met de Benedictijnse gemeenschap lunchte, alvorens hij een bezoek bracht aan de kloostergang, de pandgang en het klooster zelf. De persdienst liet ook nog weten, op het moment dat deze verklaring werd uitgegeven, was de paus al opnieuw op weg naar Castel Gandolfo. En dat doet men natuurlijk om te vermijden dat er een toeloop zou zijn van mensen om een glimp op te vangen van paus Leo XIV, die dan dus met grote verrassing van iedereen ineens voor de deur staat. Deze uitstapjes van de paus die volgden dus op het bezoek aan Monte Cassino nog, waar hij bad voor wereldvrede, zoals u daarnet al kon horen. De paus heeft dus nog een enkele dagen waar hij kan genieten van vakantie. Vanaf augustus is het terug alle hens aan dek. Dan gaan wij vanaf de 4e, als ik me niet vergis, gaan we opnieuw een generale audiëntie krijgen. De 5e zal dat zijn, 5 augustus. En vanaf dan gaat de agenda van de Heilige Vader terug hervat worden. We kijken dan al vooruit naar onder meer een apostolische reis die er aankomt naar Frankrijk. We gaan ook zeer zeker hem volgen in de maand oktober, wanneer hij samenkomt met alle voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd rond Amoris Laetitia en ook met de hoofden van de Oosterse kerken. Er ligt nog heel wat in het verschiet. Hij zal deze tijd van rust en bezinning en gebed zeer zeker kunnen gebruiken. En laten we hem ook zeker meedragen met ons eigen gebed. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen. Zo meldt het Vaticaan namelijk dat op woensdag 22 juli de bisschopswijding plaatsvond van eerwaarde heer Giuseppe Chang Yanfeng, die de heilige vader op 15 juni van dit jaar tot bisschop van Qifeng in de provincie van Binnen-Mongolië in China heeft benoemd, nadat hij zijn kandidatuur had goedgekeurd in het kader van de voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China. U weet wel, dat gaat over die fameuze deal die gesloten is tussen de regering van Xi Jinping in China en het staatssecretariaat en met de Heilige Stoel. Wat deze afspraken exact inhouden, dat weten we eigenlijk niet. Maar een van de zaken die daarbij horen, dat is dat de Chinese regering toch wel wat vrijheid krijgt in het voorstellen van kandidaten van bisschoppen die vaak het regime goedgezind zijn. Het is een poging om een evenwicht te houden in de situatie in China die Maar zoals u weet, het regime is daar zeker niet positief gezind tegenover de katholieke kerk en al helemaal niet tegenover de ondergrondse kerk. Moeilijke evenwichtsoefening, moeilijke situatie voor onze broeders en zusters. Al daar laten we hen niet vergeten in ons gebed. Zo, dierbare luisteraars, u heeft de Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.